Poepen, kakken, schijten. Nee, het is geen sexy onderwerp. En toch doen we het allemaal. En ongeveer 1 op de 10 mensen heeft ook nog het prikkelbare darmsyndroom. In deze podcast leggen we uit wat dit precies betekent, hoe je ermee om kunt gaan en vertellen mensen met PDS hun persoonlijke verhaal. Dit is PDS de podcast, aflevering 3. Welkom bij de derde aflevering van deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over ik heb PDS, wat nu met mijn voeding? Welk dieet kan of moet ik volgen en wat zijn andere mogelijkheden om mijn klachten onder controle te krijgen? We bespreken dit met expert Manon van Alphen. Zij is diëtist bij de Foodiëtist. En helaas hebben we vandaag geen extra tafelgast, want die kon er door omstandigheden niet bij zijn. Maar ik denk dat Manon en ik genoeg hebben om over te praten. Manon, welkom. We beginnen deze podcast met niet de beleefdheidsvraag, maar met de echte vraag. Hoe gaat het met je?
Dankjewel in ieder geval. Het gaat goed. Een beetje moe. Gebroken nachten met een zoontje van 10 maanden, maar verder mag ik niet klagen, denk ik.
Ja, nou, dat kan ik me voorstellen.
Maar goed, dat terzijde.
Ja, nou fijn dat je er bent. Want ik denk dat voeding voor heel veel mensen met PDS een belangrijk onderwerp is en misschien wel het eerste onderwerp waar ze aan denken als ze te horen krijgen dat ze PDS hebben. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat merk ik ook heel erg. Ik zie veel mensen in de praktijk met darmklachten, al dan niet al met de diagnose prikkelbaar darmsyndroom. En dat ze dan het idee hebben van oké, het eerste wat ik nu ga doen is kijken wat kan ik qua voeding doen. Waar reageer ik op? En dat ze dat ook eigenlijk zien als de oplossing voor de klachten. En dat is fijn dat ik daarin kan proberen te helpen. Maar ik zie ook dat niet altijd de volledige oplossing is.
Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Daar wil ik het zeker zo meteen ook nog even over hebben. Maar kun je me vertellen hoe mensen vaak bij jou terechtkomen om daar te beginnen? Want dat is het begin van het proces,
ja,
denk ik.
Ja, zeker. Ja, wisselend. Sommige mensen komen op eigen initiatief. Dus dat ze zelf aan het onderzoeken zijn van nou, wat kan ik doen voor mijn darmklachten? En dat ze dus op eigen initiatief komen. Dat kan dus ook gewoon. Dus mensen kunnen gewoon zonder verwijzing naar een diëtist toe. Of dus op verwijzing van een arts of specialist. En dan is het toch wel vaak de huisarts die dan doorverwijst. Dat wisselt nog wel een beetje per huisarts. De ene huisarts is daar heel erg alert op van hey, er zijn darmklachten, ga naar een diëtist toe. Anderen denken daar misschien niet zo snel aan of schrijven gewoon direct op FODMAP-dieet en daar moeten wij het mee doen.
Ja, FODMAP-dieet, dat is natuurlijk, die moest snel op tafel komen.
Ja, ik denk dat inderdaad wel een van de meest gehoorde interventies is, zeg maar, qua voeding bij PDS.
Kun je misschien uitleggen, eerst eens even, wat is het FODMAP-dieet? Want misschien hebben mensen er wel of niet van gehoord. Kun je er eens wat over
zeker.
Vertellen?
Ja, zeker. FODMAP is een afkorting, dus het is een beetje een raar woord waar je misschien niet echt iets in kan plaatsen, maar het is een afkorting voor bepaalde soorten suikers die in ons eetpatroon voorkomen. En het idee van dat dieet is dus dat mensen met prikkelbare darmen, dat die dus meer moeite kunnen hebben om die suikers af te breken. En het idee van dat dieet is dus om tijdelijk die bepaalde suikers weg te laten en dan daarna die dus één voor één weer terug in te brengen om te kijken van nou, waar is eventueel reactie op een van die suikers. En dat zijn dus verschillende groepen. En zo kun je dus eventueel achterkomen of je op een bepaalde groep reageert of daar dus eventueel rekening mee kunt houden dat je dat bijvoorbeeld in mindere mate gebruikt om de klachten te controleren.
Ja, en hoe werkt dat dan, zo'n FODMAP-dieet?
Het idee is in principe dat je 4 tot 6 weken dan die bepaalde suikers weg gaat laten. Dat klinkt misschien best heftig, maar je hebt dus altijd wel vervangende producten die je daarvoor gebruikt. En dan daarna ga je dus één voor één die groepen eigenlijk testen. Dus die ga je dan dus weer langzaam opbouwen in je eetpatroon. En dan ga je dus kijken van hey, komen daarmee bepaalde klachten weer terug? En als dat het geval is, dan weet je dus eventueel daaruit van oké, daar heb ik dus misschien een gevoeligheid voor die bepaalde groepen.
Ja, en het is misschien wel belangrijk om te zeggen dat het echt wel van groot belang is om dit samen met een diëtist te doen. Hè? Mensen moeten dit niet zomaar zelf gaan proberen.
Nee, want zo heb ik wel eens mensen in de praktijk die dan bijvoorbeeld op internet ergens een lijstje hebben gevonden wat dan FODMAP beperkt zou zijn of wat dan ook. En dan zie je dat ze eigenlijk toch stiekem veel meer weglaten dan dat nodig is voor het dieet. Of dat ze dat blijvend blijven weglaten. En dat wil je echt niet. Het is echt wel belangrijk inderdaad om dat onder begeleiding te doen. Dat je zeker ook wel voldoende energie binnen blijft krijgen. En niets tekort komt ook tijdens het dieet.
Ja, want dat is zeker, zeker belangrijk. Ik heb zelf toen ik... niet wist dat ik PDS had, maar wel wist dat ik darmklachten had, ben ik bij een arts geweest met wie ik ook zo'n dieet heb gedaan. Alleen dat werd niet het FODMAP-dieet genoemd. Ik denk ook niet dat het FODMAP-dieet was. Maar in basis kwam het op hetzelfde neer. Een heleboel dingen weglaten en steeds iets weer opnieuw uitproberen. En het is gewoon best wel intensief om zoiets te doen. En je weet zelf ook niet zo goed... Ja, het is best moeilijk te begrijpen, vond ik toen in ieder geval.
Ja, is het
van,
ook.
Van, hoe werkt het dan en waarom dit nu wel en dit nu niet? Want er zit wel echt, er zitten gedachten achter.
Maar het is niet logisch.
Nee,
er is echt totaal niet iets in te plaatsen van... ja, waarom mag je deze groente wel en die niet?
Ja, precies.
Er is geen patroon in te herkennen of zo. Ja. Dus dan is het wel heel fijn dat je daarin een soort handleiding hebt. En daarin proberen wij binnen de praktijk ook altijd die lijsten zo up-to-date te houden. Van wat mag wel, wat mag niet. En ook bepaalde dingen mag je in een bepaalde hoeveelheid gebruiken. Dus ja, dat is wel gewoon heel belangrijk om dat, denk ik, gewoon onder begeleiding te doen. Dat je ook altijd daarin iemand hebt waar je mee kunt overleggen als je vastloopt. Of als je toch inderdaad lastig vindt van wat wel, wat niet. En wat kan ik daarvoor in de plaats gebruiken.
Ja, want het is gewoon anders best wel ingewikkeld.
Ja, zeker.
En het is ook belangrijk als je zoiets doet dat je het wel... heel secuur doet en niet toch een beetje gaat cheaten. Want dan heeft het gewoon weinig
effect. Nee, klopt. Het is wat ik ook altijd zeg, het is intensief, maar het is tijdelijk. Dus het is niet iets wat je maanden hoeft te doen. Dus in principe, als je kijkt naar het dieetje, dan ben je er zo'n, 10 tot 14 weken in totaal, denk ik, mee bezig. Ja, dat is wel even een commitment die je aangaat. Maar hopelijk dus wel met het idee dat je daarna gewoon de kennis hebt van, oké, wat kan ik wel, wat kan ik niet goed verdragen? Of waar kan ik dan met mijn voeding toch wel wat een beetje proberen regie over mijn klachten te krijgen.
Ja, want je zegt heel duidelijk ook tijdelijk. Hè? En ik denk dat dat ook een van de belangrijke dingen is die we vandaag naar voren willen brengen. Want het is niet de bedoeling dat je dingen helemaal niet meer gaat eten, toch?
Nee, want ik merk dat soms wel... die darmklachten kunnen best wel wat onzekerheid met zich meebrengen. Dat herken je misschien ook wel. Ja, hè? Je wil de controle houden, maar dat is niet altijd te controleren. Maar daarin is voeding natuurlijk wel voor veel mensen iets wat ze het idee hebben van... nou, daar kan ik me aan vasthouden. En als ze er dan achterkomen vanuit het FODMAP-dieet van... hey, daar reageer ik op of dat voelt niet helemaal lekker... dan zie ik dat mensen daar vaak heel erg aan vast blijven houden. Van, ik heb daar ooit een keer reactie op gehad, denk ik. Dan blijf ik dat dus weglaten. Maar wat je dan dus ziet, is dat sommige mensen zodanig beperkt blijven eten. Dat is voor je darmflora echt niet goed. Je darmen hebben gewoon veel verschillende soorten bacteriën of voedingsstoffen nodig eigenlijk. Dus je wil ook dat gewoon telkens wel weer geprikkeld wordt, dat je die bepaalde dingetjes blijft eten. En als je dingen gewoon helemaal weglaat, ja, dan heb je daarin de kans dat die darmflora eigenlijk wat beperkter wordt. En dat daardoor juist je darmen nog weer wat gevoeliger blijven.
Ja.
Dus ja, je hebt een beetje ook wel een soort van blootstelling nodig eigenlijk... om te zorgen dat die darmflora goed ook veel variatie eigenlijk blijft behouden.
Ja, want anders heeft het misschien juist een averechts effect.
Ja, want dan zie je juist dat als je het dan wel bijvoorbeeld weer een keer zou eten over een langere periode... dat je dan misschien juist weer een heftigere reactie krijgt.
Ja.
En dat wil je dus niet. Dus een stukje variatie is voor je darmen ook wel heel erg belangrijk. Dat je niet te eenzijdig blijft eten. En als je altijd FODMAP-arm eet, ja, dan mis je daarin toch echt wel bepaalde belangrijke voeding... Die je darmen ook wel weer voedt.
Ja, met FODMAP is het eigenlijk de bedoeling vooral dat je... de balans leert herkennen, denk ik.
Ja, zeker. Ja, want dat is ook wat ik er ook altijd wel bij zeg. Er kan reactie zijn op bepaalde groepen. Betekent niet dat je het vaak helemaal weg hoeft te laten. Maar het is een beetje daarin ook gaan zoeken van... nou, vaak kun je echt wel wat hebben van die FODMAPs. Maar herken je voor jezelf vaak wel een grens. Dus stel je reageert bijvoorbeeld op fructanen. Nou, dat zijn dan bijvoorbeeld bepaalde soorten gluten die in je voeding zitten. Dat betekent vaak niet dat je helemaal glutenvrij hoeft te eten. Maar dat je gewoon erop let dat je niet dagelijks bijvoorbeeld tarwe gebruikt... maar zo af en toe dat dat bijvoorbeeld prima moet kunnen. Of in een kleine hoeveelheid als het ergens in zit dat dat prima gaat. Dus dat is ook wel een nuance die erbij aangegeven moet worden. Van je hoeft dan echt niet de rest van je leven fructanen vrij te eten. Maar leer daarin een beetje de grens voor jezelf te herkennen van hoeveel kan ik wel hebben en tot waar ben ik klachtvrij. En wanneer moet ik inderdaad erop letten dat het eventueel wel weer wat klachten geeft.
Wist je dat je zonder verwijzing bij de diëtist terecht kunt? Je krijgt 3 uur dieetadvies per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent wel dat het eerst met je eigen risico verrekend wordt. Daarnaast vergoeden veel aanvullende zorgverzekeringen nog extra uren dieetadvies.
Ja, ik herken dit zo erg in verschillende opzichten. Ik moet ook ineens denken aan toen ik dat dieet deed, lang geleden dus. Kwam ik erachter dat mijn lichaam heel erg reageert op iets wat voor niemand denk ik goed is. Te veel suiker in combinatie met te veel zuivel. Dus zuivel en suiker, die combinatie, dat vindt mijn lijf niet fijn. Dat wil niet zeggen dat ik helemaal geen suikers meer kon eten en ook helemaal geen zuivel meer kon. Maar nee. Ik kon niet bijvoorbeeld een toetje eten om vervolgens een ijsje te gaan eten. Weet je wel, dat was dan te veel. En dat is bij mij had het geen naam, dus ik wist niet. Dan ben je er denk ik ook op een andere manier mee bezig of zo. Dan is het, dat was voor mij echt duidelijk de balans zien te vinden in mijn eten. En wat werkt wel, wat werkt niet. Zonder dat ik mezelf andere beperkingen op had gelegd. En toen merkte ik dus, als ik het dan scheiden van elkaar, dan ging het wel. Dan ben ik sowieso niet een grote consument van melk of dat soort dingen. Ik denk dat je dat dan ook mijn lichaam toch een soort van tegen mij vertelt dat mijn lijf dat niet zo fijn vindt.
Ja.
Dus dat was relatief makkelijk om dat te scheiden. En eigenlijk ben ik de laatste 2 jaar of zo er pas achter gekomen dat vloeibare zuivel dus iets is waar ik het meest op reageer.
Nou ja.
Maar omdat ik dus niet zo van de zuivel ben, van de vloeibare zuivel. Ja. En niet van de ijsjes en de slagroom. En de slagroom vind ik echt heel vies. Snapt nooit iemand, maar vind ik echt heel vies. Maar misschien is dat ook gewoon omdat mijn lijf het niet fijn vindt. Ja, geen idee. Maar daar kwam ik toen dus achter dat die combinatie een soort van niet werkte. Terwijl niet betekende dat ik het niet meer kon eten.
Nee, en dan zie je dus ook hoe verschillend het voor mensen is. Ja. Dus daarin is FODMAP ergens nog wel heel generiek. Gewoon van voor iedereen kan dat wel wat duidelijkheid geven. Maar dan is het alsnog heel persoonlijk per persoon van bepaalde combi's of nog weer dingetjes die buiten het FODMAP-dieet of die dus eigenlijk wel FODMAP-arm zijn. Dat je daar alsnog ook nog reactie op kunt hebben.
Ja. Hey, en vaak wordt dan een beetje, ik heb de vraag die ik nu ga stellen, heb ik zelf een antwoord op, maar ik ben heel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt.
Nou,
los. het FODMAP-dieet wordt door heel veel mensen gezien als een soort van de Holy Grail. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik zie het niet als de Holy Grail. Ik zie dus wel veel mensen die bij mij eigenlijk al de spreekkamer instappen met de vraag, ik wil het FODMAP-dieet gaan doen. Maar daar geef ik dus ook altijd wel bij aan, laten we eerst even bij de basis beginnen, want er is nog heel veel meer dan het FODMAP-dieet wat daarvoor kan zitten, wat ook invloed heeft. Vaak wordt inderdaad het FODMAP echt als de oplossing gezien, maar ik denk dat er vaak bij mensen in het eetpatroon zelf nog heel veel te halen is. Dus hoe zit je qua vezels? Hoe zit je qua vocht? Hoe is de variatie in het eetpatroon? Hoe is het regelmaat qua eten? Hoe eet je? Eet je rustig? Kauw je goed? Vaak beginnen wij echt wel eerst gewoon van, hoe ziet je eetpatroon eruit? Nou, dat is sowieso natuurlijk wat een diëtist doet. Maar eerst het algemene plaatje en dan soms dus ook wel het antwoord naar mensen toe. Van, ik denk dat het niet nodig is om direct naar het FODMAP-dieet te gaan. Maar laten we eerst gewoon in die basis zelf eens kijken van, wat kunnen we doen? En mocht dat niet voldoende klachtvermindering geven, dan kunnen we altijd nog weer richting FODMAP, maar soms ook bijvoorbeeld wat wel eens wordt gezegd, FODMAP light. Dus dat je niet het volledige FODMAP-dieet volgt, maar dat je daar bijvoorbeeld wat onderdelen uithaalt.
Oh, oké.
Wat je eventueel gaat testen. Dus daar zijn eigenlijk nog een hele hoop stapjes voor wat gedaan kan worden voordat je echt naar dat FODMAP-dieet specifiek gaat.
Ja, ik denk ook dat het vaak, dat zeg je eigenlijk ook een soort van tussen de regels door. Hè? Leefstijl heeft daar natuurlijk ook een grote invloed op.
Zeker.
Want alles is snel, snel, snel en even tussendoor eten. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk gewoon niet goed. En als je gestrest bent, heel druk bent in je hoofd, maar ook druk in je lijf, ja, dan eet je ook weer anders. Dus ja. Ik denk dat het is niet het een of het ander, kan ik me voorstellen.
Nee, nee, dat is vaak ook wel hand in hand inderdaad. Maar ja, een voorbeeldje, iemand komt bij mij op spreekuur en die wil graag het FODMAP-dieet gaan doen, want die had een vriendin gehoord die daar goede ervaringen mee had. Veel last van diarree en dergelijke. En toen gingen we haar eetpatroon doorlopen. Die dronk 4 blikjes cola op een dag. Al heel onregelmatig. Begon 's ochtends met een croissantje bijvoorbeeld. Ja, dan denk ik, dan is er denk ik eerst nog wel in de basis wat uit te proberen, alvorens we echt naar een toch wel heftig of intensief dieet gaan, zoals het FODMAP-dieet. Om sowieso ook te zorgen dat die persoon en voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, maar ook wat voor die darmen dan natuurlijk al een stuk prettiger is. En dat was dus ook een voorbeeld waarbij door aanpassingen in het basispatroon het uiteindelijk niet nodig was om ook nog naar het FODMAP-dieet te gaan. Want dat gaf al voldoende verbetering van de klachten, dat het niet nodig was om dat verder uit te zoeken.
Ja, heeft bewustwording daar dan ook een stuk mee te maken, denk je?
Ik denk het wel, ja. Als je naar een diëtist gaat, dan sta je er, neem ik aan, voor open om natuurlijk dingen aan te passen in je eetpatroon. Dus dat, ja, dan merk je dan wel dat mensen daar dan ook echt wel mee aan de slag willen en daardoor al bewuster zijn van wat ze eten. En zeker als ze dan specifieke adviezen meekrijgen, dat ze daar dan wel mee aan de slag gaan. En wat je zegt toen met dat dieet wat jij volgde, je gaat heel alert kijken van als je klachten hebt, ja, goh, wat heb ik daarvoor dan gegeten?
Ja, precies,
en
ja.
Wat heb ik gedaan waar dat dan misschien in kan zitten? Dus ik denk dat dat stukje bewustzijn ook al wel heel veel doet. Dat mensen zelf al gaan redeneren van, ik had klachten, wat heb ik daarvoor gedaan? Dat ze gaan proberen om patronen te herkennen.
Ja. Ik vraag me dan ook altijd af, vertelt iedereen altijd eerlijk tegen de diëtist wat hij eet en hoe die dat doet? En of zouden mensen dat dan juist door die bewustwording zich realiseren, oh, maar dit is eigenlijk gewoon niet goed?
Ja, nou, ik heb wel eens mensen die inderdaad dan zo hun eetpatroon aan het opnoemen zijn, dat ze zeggen van, goh, ja, als ik het een keer zo hardop uitspreek, dan hoor ik toch zelf ook al wel dingetjes dat ik denk van, oh, daar kan ik eigenlijk wel wat anders in doen. Dus door het gewoon inderdaad een keer hardop te zeggen. Sommige dingen zijn zo gewoonte natuurlijk in wat we doen.
Ja.
Waardoor het dan eens een keer met iemand openlijk te bespreken, dat ze denken van, goh, oh ja, misschien is dat toch niet zo handig bijvoorbeeld.
Ja,
maar ja, een stukje eerlijkheid is denk ik voor beide wel van belang. Want ja, als je niet eerlijk tegen mij bent, ja, dan heb je vooral jezelf ermee, denk ik.
Nee, ja. Natuurlijk. Ja, maar goed, ja, ik kan het me wel voorstellen.
Ja.
Als ik een
tuurlijk.
Nieuw paspoort moet aanvragen, smokkel ik er ook altijd 2 centimeter bij.
Ja, precies. Ja, ja. Dat snap ik wel.
Stom is dat, want het slaat er helemaal nergens op. Maar
nee.
Ik kan het me wel voorstellen. Dus
ja, tuurlijk.
Daar was ik gewoon benieuwd naar.
Ja, ja, nee, absoluut.
Hey, maar we hebben het de hele tijd over het FODMAP. Hè. Zijn er ook nog, je gaf al aan van, we gaan altijd eerst terug naar de basis. Zijn er nog andere generieke dingen die je altijd, waar je altijd naar kijkt als mensen met PDS-klachten bij jou terechtkomen? Zijn er andere diëten of zijn er standaard dingen waar je naar kijkt?
Ik denk inderdaad dat we kijken naar gewoon een goed basispatroon. Dus met voldoende vocht, voldoende vezels, dat natuurlijk in de basis iets is wat bij darmklachten altijd benoemd wordt, dat belangrijk is. Wat jij eerder ook al zei, bijvoorbeeld het gebruik van suiker. Dus dat we daarin ook proberen om dat in ieder geval te beperken, de toegevoegde suikers, dat niet te veel aanwezig is. Voldoende groenten, voldoende fruit. Ja, het klinkt heel saai natuurlijk, maar het is eigenlijk wat voor iedereen goed is.
Eigenlijk weten we dat soort
dingen. We weten het allemaal. Ja, ja. Ja, alleen dan is dat dus, ja, bij darmklachten is dat soms echt nog even wat belangrijker om daar naar te kijken.
Ja, nou, je dit zegt, moet ik ineens denken aan een onderzoek wat wij heel recent hebben gedaan als PDSB samen met het MDL-fonds. Daar hebben we mensen gevraagd over naar hun PDS-klachten. En er kwamen wel een aantal heel opvallende dingen uit. En over voeding kwam daar bijvoorbeeld uit dat mensen aangaven dat als ze last hebben van hun klachten, dus na de diagnose weten dat ze PDS hebben, maar ze hebben last van hun klachten, wat ga je dan doen om je klachten op dat moment te verminderen? En daarbij gaf 55% van de mensen aan dat ze het dan gaan zoeken in hun voeding, dus dat ze proberen hun voeding aan te passen. Maar daarnaast, in een andere vraag, gaf 50% aan dat ze geen moeilijk of onvoldoende antwoord kunnen vinden op de vraag welke voeding of eetpatroon het beste bij hen past. Dus eigenlijk is dat best wel een beetje tegenstrijdig. Mensen willen voeding gebruiken om hun klachten te verminderen, maar de helft van de mensen weet eigenlijk niet hoe.
Heb jij
een goede tip daarvoor voor mensen? Want het is dus duidelijk iets waar mensen heel erg naar op zoek zijn.
Want wat wij zeggen, hè, van iedereen weet het eigenlijk wel. Maar schijnbaar is dat dus zo normaal dat we dan toch daar allemaal niet precies in weten hoe we dat moeten doen. Of dat we van onszelf denken van, hè, we eten eigenlijk al best wel gezond bijvoorbeeld. En dat we daar dus andere alternatieven in gaan zoeken van, ja, maar nu met die darmklachten, wat kan ik daar dan nog anders in doen? Ik denk dat daarbij het ook heel lastig is als je gaat googlen bijvoorbeeld. Voeding, darmklachten, kan best zijn dat er dan 10 verschillende opties naar voren komen van hoe je dat dan aan kunt pakken. Mm-hmm. Sommige specifieke supplementen, sommige specifieke dingetjes qua voeding van laat dit weg of probeer dit uit. En dat mensen dan op een gegeven moment het gewoon niet meer weten. Dat het zo lastig is om eigenlijk door de bomen het bos te zien. Ik denk dat het daarin in ieder geval belangrijk is om echt wel betrouwbare bronnen proberen te raadplegen. Dus bijvoorbeeld de website van de PDSB is daarin natuurlijk gewoon een goede van. Hè, dat is gewoon onderbouwd van wat daar eventueel dan de juiste dingen in zijn. Maar ook bijvoorbeeld vanuit het voedingscentrum is natuurlijk ook wel een goede bron om te kijken van, nou, bij bijvoorbeeld ontlastingsklachten, wat is dan belangrijk qua voeding om op te letten? Maar ook dus gewoon de basis qua de schijf van 5, gezond basispatroon. Dus ik denk, probeer daarin een beetje te filteren van wat de goede bronnen zijn. Want als je tegenwoordig natuurlijk op social media kijkt.
Ja, iedereen vindt er iets van.
Iedereen vindt er iets van. En dan als je op één pagina bijvoorbeeld zou zoeken van wat is bij prikkelbaar darmsyndroom goed qua voeding. Nou, dan kunnen er goed inderdaad dus 10 verschillende opties naar voren komen.
En heel vaak zie je dan ook dat mensen zeggen, oh, je moet gewoon geen gluten meer eten of geen lactose. Ja, en dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling.
Nee, want daarin zie je dus dat mensen echt wel vaak zichzelf heel erg gaan beperken.
Ja, precies.
En dat is inderdaad ook wel een voorbeeld wat je zegt, wat ik ook wel heel vaak terug hoor. Dat mensen maar gewoon meteen bepaalde dingen weglaten. En daar dan eigenlijk gewoon mee doorgaan. Dus dat ze gewoon, dat blijven ze doen, ondanks dat ze niet weten van, is dat ook echt nodig nog om dat te doen? Of terwijl ik denk, als ik nu in één keer zou stoppen met het eten van gluten en melk, ja, dan zal ik me waarschijnlijk ook wel beter voelen. Maar betekent dat ik dat de rest van mijn leven weg moet laten? Nee, dat denk ik niet. Want het heeft nou juist ook wel, wat we eerder zeiden, het is belangrijk om bepaalde groepen nou juist zeker wel te blijven gebruiken. En om dat dan goed te doseren. En niet om dat gewoon dan lukraak gewoon in één keer helemaal achterwege te laten.
Ja, en ik denk ook dat het goed is om daarbij te zeggen dat het soms ook moeilijk is om de vinger erop te leggen waarom je nu ineens klachten hebt. Hè? Als je PDS hebt, dan kan het soms zijn dat je dat het een hele tijd goed gaat en dat je ineens klachten hebt. En dat herken ik namelijk zelf, dat heb ik zelf. En mijn man heeft dat ook. Dan heb je de hele tijd nergens last van. En dan ineens heb je heel erg last. En het eerste wat mijn man in ieder geval doet, en ik soms ook, moet ik eerlijk bekennen, is dat je dan gaat denken, wat heb ik nou gegeten? Terwijl het heeft natuurlijk niet altijd alleen maar met je voeding te maken.
Nee.
Dat kan een trigger zijn. Maar het duurt ook wel even voordat eten in je darmen is. En het reageert natuurlijk al eerder als het in je maag is. Want dan gaan er al seintjes. En nou ja, goed, dat is een hele fysieke proces wat er gebeurt. Dus soms is het ook niet echt te verklaren.
Nee.
En dat is heel vervelend om te moeten aanvaarden. En dat is soms ook bijna niet te aanvaarden. Want ik weet het. Hè, ik heb hier dagelijks voor mijn werk mee te maken. Maar toch gebeurt het ook wel eens in mijn hoofd. Dus voeding, we leggen soms de schuld ten onrechte bij voeding, denk ik.
Ja, zeker. Ja, en dat is natuurlijk iets wat we zelf denken te kunnen controleren.
Ja,
maar het is niet altijd 100% waterdicht dat we daarmee de klachten kunnen voorkomen. Zoveel factoren die invloed kunnen hebben op die darmen. De temperatuur, stress, wat hebben we bewogen, hoe hebben we geslapen? Ja, je weet het zelf. Dat is dus niet inderdaad helemaal met voeding te controleren. Soms glipt er toch inderdaad iets doorheen dat er wel klachten ontstaan. Ja. Terwijl je voor je idee qua voeding eigenlijk alles gewoon goed op de rit hebt.
Ja, precies, precies.
PDS is voor iedereen anders. Dat maakt het niet makkelijker om uit te vinden wat voor jou werkt. Er zijn veel verschillende behandelingen. De keuzehulp PDS kan jou en je zorgverlener helpen om te bepalen welke behandeling voor jou passend is. De keuzehulp PDS vind je op onze website www.pdsb.nl/keuzehulp.
Ik denk ook dat, want dat stukje daar hebben we het nog niet over gehad, maar is wel belangrijk. Wat ik vaak hoor is dat mensen ook een soort van bang worden voor bepaald eten of bijvoorbeeld om uit eten te gaan.
Ja.
Omdat ze bang zijn om last te krijgen. Om ineens naar de wc te moeten of nou ja, wat dan ook. En die angst, ja, dat is natuurlijk heel vervelend als je daar last van hebt.
Ja.
Maar het is bang worden voor eten. Ja, je moet toch eten.
Ja, ja, zeker. Ja.
En uit eten gaan is niet voor iedereen, maar voor veel mensen ook een leuke, gezellige activiteit.
Ja.
Wat zou je willen zeggen tegen die mensen die angst hebben voor eten of voor uit eten gaan of nou, dat soort situaties? Eten bij vrienden bijvoorbeeld.
Ja. Ja, ja, en het vervelende is ook dat je dan soms ziet dat ze een beetje in zo'n cirkeltje terechtkomen. Want doordat ze angstig zijn, ja, een stukje stress kan er natuurlijk ook alweer voor zorgen dat je ook weer makkelijker, ja, die klachten triggert bijvoorbeeld. Dus los van wat je dan misschien eet, dat alsnog, ja, je dan al bijna klachten hebt alvorens je bijvoorbeeld aan tafel zit, zeg
precies.
Maar.
Precies, ja.
Ik bespreek het ook vaak met mensen in de spreekkamer. En dan kijken we dus echt eventjes van, bespreek het eventueel ook met de mensen waarmee je gaat eten. Dus ben daar gewoon open over. Dus als je bepaalde dingen hebt dat je merkt van, nou, daar ga ik gewoon niet zo goed op. En je gaat bijvoorbeeld bij vrienden eten. Ja, ben er open over. Zodat ze, ja, daarin ook een stukje vertrouwen dat je gewoon de vrijheid voelt van, als je naar het toilet moet, dat je gewoon kunt gaan. Of dat ze er even rekening mee kunnen houden met het eten. Dat is makkelijker dan dat je het allemaal zelf moet dragen. En dat je daar in die spanning zit van, als er maar niks gaat gebeuren bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om daar open in te zijn. En daarnaast dus echt wel, ja, kijken voor jezelf van, nou, hoe kan ik voor mezelf hopelijk die klachten wat onder controle houden. Dus blijf proberen rustig te blijven eten. En daarin ook een stukje vertrouwen eigenlijk op te gaan bouwen.
Ja.
Ja, tuurlijk, je wil gewoon lekker meedoen met uit eten gaan bijvoorbeeld of met een etentje. Maar kijk voor jezelf van, nou, wat kan wel, wat kan niet. Bijvoorbeeld een glaasje alcohol, pak ik dat wel of niet? Pak ik het toetje wel of niet? Ja, zo is het een beetje gaan uitproberen ook voor jouzelf weer. Van, nou, waar liggen die grenzen voor mij tot waar ik kan gaan met wel of geen klachten krijgen? En hopelijk daarin dat je het ervaart dat het goed gaat. En dan kan je de keer daarop kijken van, nou, blijf ik het op dezelfde manier door of probeer ik dan wel dat glaasje alcohol bijvoorbeeld erbij te pakken? Dat je zo,
ja, precies,
ja, daar een beetje in uitprobeert ook voor jezelf. Maar vooral denk ik dat vertrouwen, dat wel belangrijk is. Dat niet een spanningsveld gaat worden, zeg maar, rondom zo'n etentje.
Nee, precies. Wat ik zelf altijd doe bijvoorbeeld, zeker als we uit eten gaan, dan kijk ik van tevoren even op de menukaart of er iets op staat wat ik in ieder geval kan eten.
Ja,
dat ik,
ja,
in ieder geval zeker weet dat er iets is waar ik voor kan kiezen.
Ja.
En dan, nou ja, soms is het ook heel makkelijk, want soms kan ik de helft van de menukaart niet eten. Nou, maakt de keuze in ieder geval makkelijker.
Ja.
Het is,
ja,
misschien ook een beetje hoe je daar zelf mee om.
Ja, een stukje voorbereiding misschien. Ja,
ja. Hey, ik denk dat we hier uren over zouden kunnen praten. Want voeding is denk ik heel belangrijk voor mensen met PDS. Nou ja, we hebben al geconcludeerd. Het is misschien niet, FODMAP is misschien niet de holy grail, maar het is zeker belangrijk en het kan je houvast geven. Als ik een beetje zo kijk van wat belangrijke dingen die ik voor vandaag zou willen meegeven, en dan ben ik benieuwd of jij daar een aanvulling op hebt. Ga sowieso FODMAP niet zonder een diëtist doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, zeker.
Zorg ervoor dat je niet zomaar je essentiële bouwstoffen weglaat, want het is niet dat je dingen nooit meer kunt eten, maar je moet de balans zien te vinden.
Ja.
En ja, ik denk ook dat het belangrijk is om, wat jij al zei, hè, vertrouwen te krijgen in je lijf en in het eten. En vanuit daar te blijven proberen.
Ja, ja, absoluut.
Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, nou, dat moeten mensen echt mee naar huis nemen vandaag? Of nou ja, ze zijn misschien thuis als ze dit luisteren. Maar wat je mensen mee,
ja,
wil geven?
Ja, ja. Nou, ik zou sowieso daarbij zeggen, het is laagdrempelig om naar een diëtist te gaan. Dus als je inderdaad twijfelt over je eetpatroon, van, hè, wat kan ik doen voor klachten bij darmklachten? Ga gewoon naar de diëtist toe. Misschien dat in één gesprek er al inderdaad wat antwoorden kunnen komen van, nou, krijg ik voldoende binnen? Waar kan ik op letten dat wat kan helpen? En ga daarin geen extreme dingen dus doen van in één keer dingen weglaten. Want dat kan je echt op de lange termijn ook in de weg gaan zitten en nou juist zorgen dat je misschien eens weer gevoeliger wordt voor bepaalde dingetjes. Dus
ja.
Zoek het niet in het extreme, maar overleg daarin eventueel dus met de huisarts of met een diëtist, zodat je niets tekort komt op de lange termijn. En ja, ik denk dat dat bovenop wat je zegt, dat dat wel de basis is rondom voeding.
Ja, dat denk ik ook. Ja, en misschien leuk om te weten, in onze magazine Prikkels staan ook vaak leuke recepten voor als mensen voor een product gevoelig zijn. Dan gaat iemand bij ons van het magazine gaat kijken, hoe kun je nou daar een lekker recept bij bedenken? Dus
dat
is zeker interessant voor degene die ons magazine ontvangen. Daarmee zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze aflevering. Manon, heel erg bedankt voor het delen van jouw verhaal. Ik denk heel waardevol voor veel mensen. En we hopen hierdoor dat jij als luisteraar meer te weten bent gekomen over de invloed van voeding op je PDS. En mocht jouw vraag niet beantwoord zijn, laat het ons dan zeker weten. Want dan hopen we er op een ander moment wellicht op terug te komen. En in onze volgende aflevering gaan we in op het mentale aspect van PDS. Want dat heeft voor veel mensen, nou eigenlijk is vandaag ook al naar voren gekomen, het mentale aspect is zeker ook van belang bij hoe je om kunt gaan met PDS. Dus heel graag tot de volgende keer.